Stel je voor dat je vanavond in een, nou ja, in een ontzettend peperduur restaurant eet.
Klinkt goed, ik ben erbij.
Ja, toch? En je bestelt echt het paradepaardje van het menu, zo'n complex en verfijnd gerecht. Maar wat je niet weet, is dat de sterrenchef in de keuken letterlijk compleet blind aan het koken is.
Dat is al een vrij beangstigend idee.
Ja, maar het wordt nog erger. Iemand heeft namelijk alle etiketten van de, nou, honderden kruidenpotjes in de voorraadkast afgetrokken.
Oh, wauw.
Ja, ze zitten allemaal in exact dezelfde anonieme glazen potjes. En die chef die rent razendsnel door de keuken, grist blind een potje van de plank, trekt het open en hoopt eigenlijk maar gewoon dat wat hij in de pan gooit daadwerkelijk zoete paprikapoeder is. En niet, zeg maar, een extreem hete 10 jaar oude cayennepeper.
Ik denk dat ik dat restaurant heel snel zou verlaten.
Gillend waarschijnlijk. Maar kijk, als we kijken naar hoe we momenteel AI-systemen inzetten in de bedrijfswereld, is dit dus echt exact wat we aan het doen zijn.
En de gevolgen daarvan, die beginnen we nu pas echt te overzien. We stoppen de meest kritieke bedrijfsbeslissingen eigenlijk direct in de handen van die geblinddoekte chef.
Welkom bij deze nieuwe grondige analyse. Jij als luisteraar die dit soort technologische ontwikkelingen altijd op de voet volgt. Jij weet dat we momenteel echt overspoeld worden door discussies over AI-agenten.
Ja, je kan geen LinkedIn openen of het gaat erover.
Precies. Elk overleg lijkt te gaan over kaders, over toezicht, wat die agenten wel of niet mogen beslissen. Maar we missen iets cruciaals. We duiken vandaag in de gigantische blinde vlek van AI governance. Dit is geïnspireerd op een ontzettend fascinerend artikel van Rob van Linda over het spice rack problem, oftewel het kruidenrek probleem.
Een hele treffende analogie, ja.
Zeker weten. Onze missie voor deze diepgaande verkenning is echt om die onderliggende data-infrastructuur van AI bloot te leggen. We gaan ontdekken waarom die fundamenten zo ondoorzichtig zijn. Hoe dat leidt tot, nou ja, soms desastreuze zakelijke beslissingen en hoe een verrassend simpele, niet-technische oplossing ons eigenlijk kan redden.
Ja, en dat laatste is echt een eye-opener.
Oké, laten we dit even uitpluizen. Hoe leest zo'n AI nou eigenlijk informatie? Want we hebben best wel de neiging om te denken dat een AI een PDF-je opent en daar eens rustig doorheen leest alsof het een stagiair is, toch?
Ja, en dat is inderdaad echt de grootste misvatting die we momenteel hebben. We vermenselijken die systemen zo razendsnel. We zeggen de hele tijd dingen als: oh, de AI heeft mijn rapport gelezen.
Ja, of hij snapt de context wel.
Exact. Maar computers begrijpen absoluut geen woorden of grammatica of nuances zoals jij en ik dat doen. Ze begrijpen uitsluitend wiskunde. Gewoon pure cijfers.
Wacht, dus als ik een Word-document upload, ziet hij helemaal geen tekst?
Nee, klopt. Wanneer een organisatie honderden documenten in een AI-zoeksysteem voert, dan moeten al die documenten door een proces dat we embedding noemen. Dat is zeg maar het vertaalmechanisme van de AI.
Oké, embedding. En hoe werkt die vertaling dan precies? Maakt die een soort, ik noem maar wat, een gigantisch digitaal woordenboek aan?
Nou, nee, het is veel abstracter dan dat. Kijk, een embedding-model pakt een stukje tekst, laten we zeggen een alinea uit een strategisch plan, en zet dat om in een vector.
Een vector. Oké, dat is wiskunde, toch?
Ja. Dat is eigenlijk een punt in een gigantische wiskundige ruimte. Om je even een idee te geven hoe bizar dat is, die ene alinea wordt geconverteerd naar een reeks van ongeveer, nou, 1536 getallen.
Wauw. Dus één klein zinnetje wordt meer dan 1500 getallen.
Precies. En die 1536 dimensies vangen dan de betekenis, de toon en de context in pure wiskunde. Concepten die op elkaar lijken, zoals hond en kat, of in een zakelijke context omzet en winst, die komen in die wiskundige ruimte heel dicht bij elkaar te liggen.
Oké, dus we vertalen taal naar een soort driedimensionale, of nou ja, 1536-dimensionale sterrenkaart van betekenissen. Dat klinkt eigenlijk ontzettend geavanceerd en, ja, heel precies. Waar zit de valkuil dan?
De valkuil zit hem in wat we stiekem overboord gooien tijdens die vertaling. Dit proces is namelijk, zoals ze dat noemen, lossy by design.
Lossy, dus we verliezen bewust dingen.
Ja, we comprimeren de data heel bewust en daarbij verliezen we essentiële informatie. Zodra die tekst een vector wordt, dus die lange reeks getallen, dan behandelt het systeem het als volstrekt gelijkwaardig aan alle andere vectoren.
Oh, ik begin hem te snappen.
Ja, de originele context, de naam van de auteur, de vervaldatum of van die watermerken dwars over de pagina die aangeven dat het een conceptversie is.
Al die dingen vallen gewoon weg.
Al die cruciale metadata verdampt volledig. De AI ziet letterlijk alleen nog maar die wiskundige coördinaten.
En dat is dus precies dat kruidenrek waar we het in het begin over hadden. Je haalt de peper, het zout en de saffraan uit een originele, herkenbare verpakking met de houdbaarheidsdatum erop en je propt ze in van die identieke, anonieme glazen potjes.
Exact. Ze zien er vanaf de buitenkant, voor het systeem althans, allemaal exact hetzelfde uit.
Bizar eigenlijk.
Ja. En kijk, als je 100 potjes hebt, dan gaat dat misschien nog net wel, maar grote organisaties hebben er miljoenen. Er is zelfs heel fascinerend onderzoek van Google DeepMind dat aantoont dat er een structureel wiskundig plafond zit aan de betrouwbaarheid van dit soort grote vectorruimtes.
Wacht, dus de wiskunde zelf loopt ergens vast?
Ja.
Boven een bepaald volume documenten wordt die wiskundige ruimte simpelweg te klein en te druk. De vectoren komen te dicht op elkaar te liggen. De AI kan dan de subtiele nuances tussen dit is de definitieve financiële prognose en dit is een afgewezen doemscenario voor de financiële prognose wiskundig gezien niet meer goed van elkaar scheiden.
Maar wacht even, dit gaat echt in tegen alles wat ik weet. Alles wat we de afgelopen 15 jaar hebben geleerd in de techsector scheelt toch juist dat meer data altijd beter is. Big data was toch de heilige graal?
Dat is inderdaad het mantra geweest, ja. Dus als ik een AI-model wil trainen of gebruiken voor mijn bedrijf, dan wil ik toch juist dat hij toegang heeft tot alles. Waarom is uniformiteit en een grote berg data hier dan ineens een nadeel voor de luisteraar die gewoon zijn AI wil inzetten en wil voeden met alle mogelijke bedrijfskennis?
Ja, dat is een hele terechte vraag. Om te snappen waarom meer is beter in dit specifieke geval dramatisch faalt, moeten we even kijken naar hoe AI die data vervolgens ophaalt. We hebben het dan over iets dat RAG heet.
RAG, ja. Retrieval Augmented Generation, toch?
Helemaal goed. Dat is echt de motor achter vrijwel elke serieuze zakelijke AI-toepassing van dit moment. Bij RAG gooi je al die identieke potjes uit alle afdelingen, dus HR, finance, legal, noem maar op één gigantisch gecentraliseerd kruidenrek.
En dan mag de AI het uitzoeken. Wat is het verschil met hoe we dit vroeger deden dan? We hebben toch al decennia interne zoekmachines in bedrijven?
Ah, laten we de vergelijking eens maken met het klassieke SharePoint-trauma. Ik denk dat we dat waarschijnlijk allemaal wel kennen.
Oef, SharePoint. Vertel me daar alles over.
Stel, je zoekt in je intranet naar de actuele kwartaalcijfers. Je typt je zoekterm in en je krijgt zo'n lijst met zoekresultaten. En bovenaan die lijst staat dan een bestand genaamd zoiets als Q3-cijfers, concept V4, final 2, copy, XLS. En dan uit 2018.
Oh ja, ik zie het helemaal voor me. Die wanhopige bestandsnamen herken ik uit duizenden. Maar goed, als ik dat zie, dan rol ik even met mijn ogen en dan klik ik gewoon vrolijk door naar het resultaat daaronder. Ik zie aan dat oude jaartal en die paniekerige bestandsnaam meteen dat het gewoon oude rommel is.
En dat is dus de crux. Jij, de mens, jij filtert de onzin er in een fractie van een seconde uit op basis van context en levenservaring. Maar bij REG verdwijnt die menselijke filter compleet.
Want alles is een vector geworden.
Precies. De AI krijgt geen mooi lijstje met bestandsnamen en jaartallen om even kritisch naar te kijken. De AI berekent alleen maar die wiskundige similarity scores. Als dat rammelende, afgewezen concept uit 2018 wiskundig gezien een 98% match heeft met jouw vraag over de huidige financiële strategie.
Dan gebruikt hij hem gewoon.
Ja, dan trekt de AI blind dat potje open en presenteert de inhoud aan jou als de absolute, onweerlegbare waarheid.
Dus in feite is de AI een soort ultrasnelle, maar extreem naïeve lezer die letterlijk alles gelooft wat wiskundig overeenkomt met mijn vraag. En als ik dan denk aan hoe data zich ophoopt in bedrijven, dat is wat de auteur in de bron het hotelkamereffect noemt, toch?
Ja, prachtig gevonden is dat het hotelkamereffect is echt een perfecte omschrijving van onze huidige data-infrastructuur. Kijk, als je voor een weekendje in een hotelkamer verblijft, dan houd je het netjes. Je gooit je afval weg, je ruimt je spullen op.
Ja, logisch.
Maar stel je voor dat je er 10 jaar woont. Dan stapelen de koffers, de oude dozen en de bonnetjes zich overal op. Iemand op de marketingafdeling draait op een woensdagmiddag even snel een export van het CRM-systeem gewoon voor een test en vergeet vervolgens dat hele bestand te verwijderen.
En het blijft gewoon op de server staan.
Precies. En bovendien, niemand durft ooit bestanden van een gedeelde bedrijfsschijf te gooien uit angst dat ergens een of andere cruciale macro of een Power BI-rapport stuk loopt. De data blijft dus gewoon voor eeuwig bewaard.
En hier wordt het dus pas echt interessant voor de luisteraar. Stel je even voor dat jij morgen als kerstverse manager aan de slag gaat bij een nieuw bedrijf. En op je allereerste werkdag krijg je een loodzware ordner op je bureau gekwakt. Daarin zitten niet alleen de actuele procedures, maar ook echt alle brainstormsessies, foutieve rapportages en geannuleerde plannen van de afgelopen 10 jaar. Alles is helemaal door elkaar geschud. Elke pagina heeft exact hetzelfde lettertype en er staat echt nergens een datum of naam van een auteur bij.
Een absolute nachtmerrie om in te werken.
Ja. Ga daar maar eens een kritische strategische beslissing op baseren. Dat is dus exact de chaos waarin we onze gloednieuwe AI-agenten nu loslaten.
Klopt, helemaal. En toch is er een enorme discrepantie tussen die realiteit in de systemen en wat we op directieniveau horen. Terwijl de data-engineers echt met hun handen in het haar zitten over die puinhoop, staan de leiders op congressen te juichen dat hun RAG-implementatie een doorslaand succes is en dat het hele bedrijf nu naadloos semantisch kan zoeken.
Hoe kan die kloof in vredesnaam zo groot zijn? Kijken die leiders dan niet naar de output van die systemen? Zien ze die fouten niet?
Ze kijken vooral naar de glimmende interface en ze verwarren structuur met inhoud. We zien hier eigenlijk een heel fascinerende parallel met een ander bekend zakelijk fenomeen. SAFe, het Skilled Agile Framework.
Oh jee, agile. Ja, daar kunnen we het ook lang over hebben.
Ja, maar de vergelijking is zo treffend. Veel organisaties implementeren SAFe met grote overgave. Ze zetten prachtige, dure dashboards op. Ze houden braaf alle wekelijkse ceremonies en ze verdelen de hippe functietitels. En het management kijkt dan naar dat groene dashboard en vinkt af: mooi, we zijn nu agile.
Terwijl de developers op de werkvloer eigenlijk nog steeds in van die logge silo's werken en de codebase nog steeds een enorme puinhoop is. Het is een theatervoorstelling voor de directie.
Precies, het is theater. En bij RAG zien we exact diezelfde theatervoorstelling. Een bedrijf koopt een licentie voor een peperdure vector database. De IT-afdeling koppelt alle systemen eraan vast en het management roept triomfantelijk: hoera, onze data is nu ontsloten voor AI. Maar ze negeren compleet het feit dat de onderliggende data nog steeds die ongefilterde ordner vol rotzooi is. Kijk, binnen de Agile-wereld heb je een concept genaamd de Definition of Ready.
Ja, de door?
Juist. Een team begint pas aan een taak in een sprint als deze helder, afgebakend en compleet is. Maar bij AI ontbreekt die drempel dus volledig. Er is absoluut geen definition of ready voor de data die dat peperdure zoeksysteem invloeit.
Maar wacht even, dit vind ik echt onbegrijpelijk. Als we een menselijke developer nooit een ongecheckt stuk code live zouden laten zetten in de productieomgeving van een app, waarom in hemelsnaam laten miljarden bedrijven dan wel toe dat hun AI-systemen kritieke bedrijfsbeslissingen voorbereiden op basis van data die letterlijk door niemand is goedgekeurd? Zijn we in de techwereld dan ineens gewoon ontzettend lui geworden? Laten we ons zo verblinden door de AI-hype dat we de basishygiëne vergeten?
Het is heel makkelijk om het luiheid te noemen. En soms is het dat ook wel een beetje, maar de realiteit is complexer. Het is de klassieke strijd tussen snelheid en veiligheid. Enorm aangedreven door gigantische commerciële druk. Elke raad van bestuur eist momenteel min of meer dat het bedrijf iets met AI doet. En snel ook.
Ja, de FOMO is enorm.
Exact. Als de IT-afdeling dan eerst zegt: ja hoor, we moeten eerst even 2 jaar lang al onze data opschonen en labelen. Nou, dan worden ze direct overruled of ze worden gewoon vervangen. Het draait nu puur om de time to market. Maar we bereiken nu wel echt het punt waarop die blinde snelheid zich keihard tegen ons keert.
Dat is zorgwekkend. Maar is er dan hoop?
Zeker. Gelukkig is er een scherp en verrassend doeltreffend medicijn voor dit probleem. En het verrassende is, Het is geen nieuw, nog ingewikkelder algoritme of een peperduur stukje software.
Een governance-oplossing neem ik aan. Hoe krijgen we in de praktijk de etiketten weer op die potjes geplakt?
We leunen hiervoor op een ontzettend krachtig principe dat we in de bron Human Before the Loop noemen. Oftewel HB4L.
In plaats van Human in the Loop.
Ja, je kent vast de term Human in the Loop, waarbij de mens achteraf de AI controleert en corrigeert. Maar dat is eigenlijk te laat, want dan is het foute kruidenpotje al geopend en in de maaltijd gegooid. We moeten voor de loop ingrijpen. De oplossing hiervoor is de introductie van de Data Trust Card.
De Data Trust Card.
Ja. Dit is het verplichte fysieke of, digitaal fysieke etiket voor elk stukje bedrijfsdata. En de onbuigzame regel luidt dan: geen geldige Data Trust Card, dan heb je simpelweg geen toegang tot het kruidenrek en de AI-zoekpool.
Oké, dus we creëren letterlijk een soort strenge toegangspoort. Hoe ziet zo'n Data Trust Card er in de praktijk uit? Wat moet er op dat etiket staan om het systeem veilig te maken voor die AI?
Die Data Trust Card rust op vier fundamentele en echt dwingende dimensies. Ten eerste heb je het label. Dat beantwoordt de vragen: wat is deze data exact? Uit welk systeem komt het? En bovenal, welk menselijk individu daarvoor verantwoordelijk was?
Waarom is die eigenaar zo belangrijk?
Omdat als de AI straks een compleet foutieve financiële prognose naar de aandeelhouders uitstuurt, je moet weten welk menselijk individu daarvoor verantwoordelijk was. Dat dwingt zorgvuldigheid af.
Ah, helder.
Ten tweede, het schoonmaakschema. Hoe vaak moet dit specifieke document gecontroleerd worden om relevant te blijven? Is dat wekelijks, maandelijks? En hier wordt het echt interessant, want we zetten wel degelijk technologie in om dit voor ons makkelijker te maken. Een zogenaamde Watcher AI scant continu op de achtergrond de database. Deze checkt of data nog actueel lijkt.
Dus de AI doet al het speurwerk en het voorwerk, maar wie neemt uiteindelijk de beslissing?
Altijd de mens. Die Watcher AI stuurt periodiek een simpele kalenderuitnodiging, gewoon via Outlook of Google Calendar, naar die specifieke menselijke eigenaar. Met letterlijk één druk op de knop in die agendaafspraak bevestigt de eigenaar dat het document nog steeds accuraat is. Dus, pre-chewing door AI, finale besluitvorming door de mens.
Dat is best slim. Dat haalt de wrijving eruit. Niemand hoeft urenlang handmatig door databases te spitten. En de derde dimensie.
De toegangsclassificatie. Je moet per document bepalen welke specifieke AI-agenten mogen dit potje eigenlijk openmaken.
Want je wil niet dat alles overal beschikbaar is.
Absoluut niet. Je wilt absoluut voorkomen dat de chatbot die je ergens leuk op je klantenservice website hebt draaien, per ongeluk een vector oppikt met de salarisgegevens van je directie, gewoon omdat die toevallig ergens ongefilterd in dezelfde grote database rondzweeft. De Trust Card schermt dit bikkelhard af. En dan tot slot dimensie 4. De vervaldatum.
Ah, tegen dat hotelkamereffect.
Precies. Dit is de ultieme remedie daartegen. Als een document zijn vervaldatum bereikt en de menselijke eigenaar klikt in die kalenderuitnodiging niet actief op de knop behouden, dan wordt het document onverbiddelijk verwijderd of gearchiveerd. Geen digitale stofnesten meer.
Weet je, als ik dit zo hoor en ik probeer even een simpel beeld bij te vormen voor mezelf, ken je dat aftekenlijstje dat je altijd aan de binnenkant van de deur van een openbaar toilet ziet hangen, bijvoorbeeld bij een tankstation?
Een aftekenlijst in een toilet. Leg uit.
Nou ja, je weet wel, zo'n geplastificeerd formulier met van die paraafjes en tijdstippen. In plaats van dat een floor manager maar blind aanneemt dat de vloer de hele dag schoon is, zet een medewerker daar fysiek en krabbel om te bewijzen dat het toilet om 12 uur daadwerkelijk is gedweild. De Data Trust Card is eigenlijk dat aftekenlijstje, maar dan voor kritieke bedrijfsdata.
Ja, verrek.
Als manager teken jij gewoon letterlijk af dat de omzetcijfers uit Q1 niet alleen kloppen, maar ook officieel geverifieerd zijn, voordat je überhaupt toestaat dat een miljarden kostende AI er een voorspelling voor de aanstaande beursgang op baseert. Het dringt een soort tastbare verantwoordelijkheid af in een proces dat verder totaal onzichtbaar is.
Dat is echt een briljante analogie. Het gaat inderdaad precies om die verifieerbare, traceerbare verantwoordelijkheid. En weet je, zodra je die fundamenten eenmaal op orde hebt, gebeurt er iets heel opmerkelijks. Deze strikte structuur van die data trust cards lost niet alleen je datakwaliteitsprobleem op, maar het vormt plotseling een ijzersterk schild tegen een van de meest angstaanjagende cybersecurity bedreigingen van dit moment. We stappen hiermee dus van gewone datahygiëne over naar snoeiharde veiligheid.
Cybersecurity via een simpel aftekenlijstje. Oké, nu heb je mijn volledige aandacht. Over welke dreiging hebben we het hier dan?
We hebben het over indirect prompt injection. Voor veel beveiligingsexperts is dit momenteel echt de absolute nachtmerrie, puur omdat het zo ontzettend sluipend is. Stel je even een hacker voor die jouw AI-systeem wil manipuleren of kapot wil maken. Die gaat tegenwoordig niet meer proberen om het grof geweld door je firewall heen te breken. In plaats daarvan verstopt de hacker een kwaadaardige instructie, vaak totaal onzichtbaar voor het blote oog, in een heel gewoontjesogend document. Bijvoorbeeld een PDF met een nepfactuur die ze gewoon vrolijk naar je klantenservice mailen.
Oké, dus die PDF wordt binnengehaald door de medewerker of het systeem van het bedrijf. En dan, wat gebeurt er technisch gezien?
Zodra dat document binnenkomt op een server, slurpt jouw dure RAG-systeem het automatisch op. Het wordt door die embeddinglaag gehaald waar we het over hadden en het verandert in, jawel, een vector.
Oh nee.
Ja, het wordt gewoon weer een identiek glazen potje op het kruidenrek. En omdat alle originele metadata verdwijnt en het systeem alleen nog maar wiskundige waarden ziet, blijft die kwaadaardige instructie heel stiekem en sluimerend aanwezig in de database. Als een soort tijdbom. Pas wanneer een gebruiker weken later een vraag stelt die toevallig wiskundig overlapt met dat document, pakt de AI dat besmette potje, leest de inhoud en voert zonder enige aarzeling de verborgen instructie van de hacker uit. De AI saboteert zichzelf van binnenuit.
Dat is echt huiveringwekkend. Dus je hebt de vijand letterlijk zelf uitgenodigd in je eigen keuken en hij heeft vergif in de pepermolen gestopt zonder dat ook maar iemand het in de gaten had. Hoe stopt zo'n data trust card dit horrorscenario dan?
Heel simpel. Omdat het systeem weigert een potje op de plank te zetten zonder geldig etiket. Die binnengekomen PDF van die hacker heeft namelijk geen geverifieerde menselijke eigenaar. Het heeft geen gegoedkeurde toegangsclassificatie. Het ketst dus keihard af op de poort van de vector database. Maar we kunnen zelfs nog een stap verder gaan in de beveiliging door te kijken naar hoe we deze vectoren überhaupt een naam geven in onze systemen.
Ja, de registratienummers. Dit zat ook in de bron. Dit is hoe we die potjes veilig kunnen identificeren, toch? Wat is daar in de huidige situatie dan precies mis mee?
In vrijwel elke huidige database krijgt een vector volautomatisch een door de machine gegenereerde naam. Een zogenaamde UUID, een Universally Unique Identifier. Dat is technisch nodig om miljoenen bestanden op grote schaal uit elkaar te houden zonder dat er naambotsingen ontstaan. Maar voor een mens is een UUID echt een totaal onleesbare, willekeurige brei van letters en cijfers. Denk aan zoiets als F47AC1-0B58CC en dan nog een hele rits tekens erachter.
Gezellig. Als ik dat soort codes op mijn scherm zie, dan weet ik precies, nou ja, helemaal niks.
Exact. En dat is het grote gevaar. Omdat we nu blind vertrouwen op machinecodes, ontneem je de mens de mogelijkheid om in één enkele oogopslag te zien of iets klopt of niet. Het voorstel in het artikel is dan ook simpel, maar echt revolutionair. Gooi die onleesbare codes in je metadata direct weg en eis het gebruik van menselijk leesbare registratienummers. Geef elke vector een gestructureerde naam die direct logica uitstraalt. Bijvoorbeeld FIN2026Q1AR001.
Oh, dat is veel duidelijker. Zelfs jij en ik weten dan meteen, aha, de afdeling finance, het jaar 2026, het eerste kwartaal, het annual report en dat is dan document nummer 1.
Inderdaad.
En waarom is precies dat nou een beveiligingsmaatregel?
Omdat het fungeert als een passief veiligheidssysteem. Het creëert een voorspelbaar patroon. Als jouw watcher AI of een menselijke beheerder door die finance database scrolt en tussen honderden keurige FIN 2026 namen opeens een bestand ziet dat F47AT12B heet, of een rare bestandsnaam zoals IXT Hack Payload, dan springt die anomalie direct in het oog.
Je ziet meteen dat het er niet hoort.
Ja, het systeem, of de mens, kan het dan onmiddellijk isoleren. Je hebt dus helemaal geen hypergeavanceerde, door AI aangestuurde firewall nodig om dit te stoppen. Je gebruikt simpelweg de oerkracht van menselijke patroonherkenning op een oersaaie naamgevingsconventie.
Wacht, je bedoelt dus dat de meest robuuste verdediging tegen supergeavanceerde AI-aanvallen en hackers uiteindelijk gewoon een extreem gedisciplineerde afspraak is over hoe we onze bestanden een naam geven? Dat is bijna komisch. Maar als het zo enorm effectief is, waarom is dit dan niet allang de gouden standaard in elke IT-afdeling? Wat houdt ons in vredesnaam tegen?
Ja, dat is de grote organisatorische hindernis waar we tegenaan lopen. Het implementeren van data trust cards en dit soort menselijk leesbare conventies valt vaak in een soort niemandsland. Het is het grijze gebied tussen de IT-afdeling aan de ene kant, die zich vooral richt op de infrastructuur en het puur draaiend houden van de servers, en de afdeling governance of compliance aan de andere kant, die beleidsdocumenten schrijft.
Ze wijzen naar elkaar.
Precies. IT zegt dan, ja hoor eens, wij gaan niet bepalen of de inhoud van een document klopt. Daar zijn we niet voor. Terwijl governance zegt, wij gaan echt niet in de technische database zitten om bestanden te hernoemen. Niemand pakt de handschoen op. En bovendien, het vertraagt de boel in het begin enorm.
Ah, daar hebben we die speed versus safety trade-off weer. We willen het liefst gisteren nog een nieuwe AI-assistent lanceren om indruk te maken op de aandeelhouders. Tijd besteden aan het saaie labelen van duizenden kruidenpotjes is dan natuurlijk niet heel sexy.
Het is zeker niet sexy, nee. Maar als we alle draadjes van deze grondige analyse nu eens bij elkaar pakken, dan is het simpelweg onvermijdelijk als we rampen willen voorkomen. Om die organisatorische impasse te doorbreken, adviseert men een vrij pragmatische 5-fase implementatie.
Hoe zien die fasen eruit?
Het gaat om empathize, define, discover, realize en tot slot scale. Maar de absolute kernboodschap, de sleutel tot succes hierin, is begin klein. Begin met één enkel kruidenrek. Kies één specifieke afdeling, bijvoorbeeld HR, en pak dan één goed afgebakende dataset, zoals het actuele medewerkershandboek. Zorg dat je daar die data trust cards als eerste introduceert.
Eerst bewijzen dat het werkt.
Exact. Creëer de labels, stel de vervaldatums in en bewijs vervolgens dat de AI-assistent daardoor foutloze, veilige antwoorden geeft. Pas als dat vlekkeloos werkt, schaai je het langzaam op naar de rest van het bedrijf.
Dat klinkt als een heel behapbaar plan. Kijk, of je nu een chief data officer bent die ergens verantwoordelijk is voor een gigantische wereldwijde IT-infrastructuur, of dat jij gewoon thuis achter je laptop zit en af en toe experimenteert met het voeren van documenten aan een AI-model om je wekelijkse rapportage wat te versnellen, de onderliggende fysica van AI blijft altijd gelijk.
Helemaal waar.
De intelligentie en betrouwbaarheid van de output die jij op je scherm krijgt, hangt één op één af van de hygiëne van je input. Stop je blindelings alle oude, ongestructureerde data en rommel in de machine, dan creëer je dus absoluut geen slimme assistent. Nee, dan creëer je een hallucinerende tijdbom.
Mooi verwoord. Zonder schone, gelabelde en geverifieerde data is zelfs het meest geavanceerde AI-model op aarde slechts een blinde chef-kok in een hele smerige keuken.
Nou, voordat we deze diepgaande verkenning helemaal afsluiten, wil ik jou, de luisteraar, toch nog een provocerende gedachte meegeven. Iets om nog eens goed op te kauwen nadat je straks je koptelefoon afzet. We hebben nu redelijk uitgebreid de lof gezongen van die Data Trust Card. Het is het ultieme medicijn tegen chaos en hackers, hoorden we net. Maar stel je voor dat we deze strikte labels en handtekeningen vanaf morgen echt overal verplicht stellen voor elke dataset die een AI aanraakt. Creëren we daarmee dan niet stiekem een gigantisch nieuw bureaucratisch monster?
We omarmden AI juist om ongekende wendbaarheid en exponentiële snelheid te bereiken, toch? Wat als, in een toekomst vol autonoom handelende, razendsnelle AI-agenten, het wachten op die ene wekelijkse goedkeuringsklik van een menselijke manager de ultieme flessenhals wordt? Beveiligen we AI daarmee echt tegen zichzelf? Of zijn we onze grootste technologische sprong ooit simpelweg aan het vertragen tot ons eigen trage menselijke tempo? Denk daar maar eens goed over na de volgende keer dat jij een AI om advies vraagt. Ontzettend bedankt voor het meedenken tijdens deze sessie en tot de volgende kennisduik.